Goed, wij lezen met elkaar de versen waar we mee bezig zijn. Efeze 4 vanaf vers 7. En ik lees u voor in de concordante tekst zoals we die hebben. En er staat: aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. Daarom zegt hij: opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen. En hij geeft gaven aan de mensen. Hij steeg op nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet maakt. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen, tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Tot zover deze geweldige woorden uit de Efezebrief, Efeze 4. We hebben de vorige keer gezien dat die gevangenschap, dat was wel toch wel een punt, denk ik, in de tekst, dat die gevangenschap waar Paulus het over heeft, Christus heeft de gevangenschap gevangen genomen. En daar citeert de apostel uit Psalm 68, dat hebben we gezien. En in wezen lijkt het toch wel heel erg veel op dat daarmee de wet als een gevangenschap bedoeld werd. Wordt, moet ik zeggen. En daarmee heeft hij dus die gevangenschap gevangen genomen. We hebben gezien dat er een theorie is dat er gedacht wordt dat het gaat om gevangenen. Dat wordt ook door sommige, zeg maar, goede uitleggers gedacht. Maar de tekst, je kunt niet spreken over de gevangenen hier. Er wordt hier echt gesproken over de gevangenschap die gevangen genomen wordt. En er is dus een theorie, die hebben we de vorige keer besproken, dat Christus dan in zijn dood, terwijl hij dood was, in de nederste delen van de aarde, want dat sluit men dan daarbij aan. Maar we gaan zien vanavond wat dat te betekenen heeft. Dus men verklaart dat dan als het dodenrijk, dat hij het dodenrijk ingegaan is, dat hij daar gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Dat geesten zouden dan mensen zijn. We hebben gezien dat dat ook niet kan naar de schrift. En dat die mensen dan meegenomen zijn naar de hemel. Nou, dat is een kort gezegd de theorie die we vorige keer bespraken, waarvan we gezien hebben, getoetst hebben aan de schrift, dat die theorie niet houdbaar is. Waar het om gaat hier, en dat is ook de context van het vers uit Psalm 68 wat Paulus aanhaalt, daar gaat het over de Sinaï, dat de Heer neergedaald is op de Sinaï en dat hij daar... Dat is de tekst, dat is eigenlijk het tekstverband van vers 19, Psalm 68, dat hij neergedaald is op de Sinaï. En dat dan en Paulus citeert dan, dat die gevangenschap die daarmee verband houdt, dat die door Christus dan is meegenomen in zijn verheerlijking, na zijn opstanding uit de doden. Dat is het punt, hè? Dat hebben we de vorige keer gezien, dus even nog daarop heel even op terugkomend. En dan gaat de tekst verder, zoals we gelezen hebben, met hij steeg op. En dat heeft ook alles te maken met die titel Christus, oftewel gezalfde. Dat is de titel van de verhoogde / verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. Dat is zijn huidige positie nu. En we zouden ons ook goed bewust zijn wat zijn positie nu is en wat hij nu doet. En het is misschien wel goed om even te kijken dat hoe dat ging, hoe hij verhoogd is geworden na zijn opstanding uit de doden. Hij werd opgenomen tot in de hemel, hè? Laten we het heel even met elkaar lezen, Handelingen 1 vers 9 tot 11. Daar hebben ze dan net gesproken over dat koninkrijk en de vraag gesteld wat ermee zou gebeuren. Nou, het antwoord op die vraag is het hele boek Handelingen, maar dat zijn weer... andere avonden waar we daarmee bezig zijn. Handelingen 1 en dan vanaf vers 9. Dat nadat hij gesproken had, staat daar dan. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl, en letterlijk staat er dan opgeheven, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze komen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, dit is zijn hemelvaart zoals de discipelen dat ook gezien hebben. En er staat ook twee keer dat hij tot in de hemel, hè, die wordt vertaald met naar, maar er staat letterlijk tot in de hemel werd opgenomen. Dat is zijn huidige positie, in de hemel. En zijn positie is dat hij gezeten is aan de rechterhand van God. Hè, zoals Romeinen 8 vers 34 dat ook zegt. Hè, Romeinen 8, heel fijn gedeelte, vers 34... Daar staat, wie is het die veroordeelt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Romeinen 8, vers 34. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus hier stelt Paulus vast dat hij is nu aan de rechterhand van God. En daar doet hij een werk. Meer dan dit, maar dit doet hij ook. Hij komt voor ons op. Hij pleit voor ons en zo weten wij ons altijd in, ja, laten we maar zeggen, in zijn gebeden of in zijn opkomen, weten we ons altijd geborgen in de liefde van God. Hè? Want dat is het stukje waarmee Paulus hier bezig is. Die liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer en niets kan ons daarvan scheiden. Hè? Er kan niets tussen ons en die liefde van God komen. Dat is onmogelijk. Dus wat ons in ons leven ook overkomt, dan kunnen we toch Vader altijd, ja, misschien zegt u wel Abba Vader, aanroepen, maar ook danken dat het niet buiten zijn liefde omgaat, want er is immers niets wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dan gaat Paulus opsommen, dood of leven, verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, gevaar, noem maar op. Wij worden gerekend als slachtschapen. Dat soort uitspraken doet hij natuurlijk hier allemaal in dit geweldige stukje. Hè? Maar er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dat staat altijd voor ons als een paal boven water, om het zo maar te zeggen. Dat is een vaste zekerheid die we hebben. En hij is dus nu aan de rechterhand van God. Hè? De rechterkant of rechterhand, dat is vrij, want er staat in het Grieks het woord dexia en dat betekent de rechter. En dat wil eigenlijk zeggen de plaats van macht, de plaats van kracht, de plaats van autoriteit. Dat is de rechterhand van God. Wat ook in de psalmen al voorzegd was, dat hij zou gezeten worden aan de rechterhand van God, totdat hij al de vijanden tot de voeten onder de voeten zouden komen. Hè? Psalm 110, een hele bekende psalm die vele malen aangehaald wordt in de Griekse schrift. En wat de Efezebrief, zou je kunnen zeggen, nog toevoegt, is dat hij verhoogd is aan de rechterhand van God. Maar er wordt nog iets bijgezegd. En dan bladeren we even door naar Efeze, want daar zit natuurlijk wel een opbouw in. In Efeze 1 vers 20 staat, die hij gewerkt heeft in de Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette. En meer zegt de Romeinen niet, maar wat zegt Efeze hier nog meer? In de hemelse gewesten, vertalen veel vertalingen dan, maar te midden van de hemelse. Hè? En dat is nadrukkelijk de toevoeging van de Efezebrief. Dus niet alleen dat hij gezeten is aan de rechterhand van God, maar dat het is te midden van de hemelingen of te midden van de hemelsen. Dus er wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt in zijn positie met de hemelse machten en krachten, om het zo maar te zeggen, te midden van de hemelse. En dat is de toevoeging van de Efezebrief, die we dus niet zouden missen, want dat is ontzettend belangrijk ook voor onze plaats, want ook onze plaats, 2 vers 6 en 7, wij zijn ook met hem gezet, niet alleen dus aan die rechterhand van God, maar ook te midden van de hemelse, te midden van de hemelingen. Dat is onze positie, dat is onze huidige plaats in de geest, in Christus. Nu al, hè? Nu al. Dat moeten we nadrukkelijk meenemen. Hè? Dat wij in de geest al met hem in feite verheerlijkt zijn. En dat die positie is te midden van de hemelsen. Dat is een uitdrukking die 5 keer in de Efezebrief voorkomt. En dat is niet voor niks. Dat is een nadrukkelijke toevoeging naast het feit dat hij aan de rechterhand van God is. He, dat is belangrijk voor ons om te beseffen hoor. Als wij dus met de studie Efeze bezig zijn, he, dat onze positie is. Maar dat is dus ook ons arbeidsterrein. Ik zeg, dat is natuurlijk al duidelijk geworden. Dit is wat als ik dat zo tegen u zeg, dan is dat herhaling van datgene wat in Efeze 2, vers 6 en 7 al staat. Ook in Efeze 3 overigens. Maar dat is ons arbeidsterrein, he, dat is onze toekomst. Dat maakt juist het lichaam van Christus zo uniek. En daarom zit er ook een zekere opbouw in de brieven van Paulus. En zit er ook een opbouw in het feit dat er bepaalde gaven of geestelijke inwerkingen werden gegeven. In een bepaalde periode die later niet meer gelden, om het zo maar te zeggen. En nu gelden nog bepaalde gaven. En daar zit dus ook een opbouw in. Maar dat heeft dus te maken met de unieke positie van de gemeente als lichaam van Christus, te midden van de hemelsen. En dat is in feite ook met hem aan de rechterhand van God. Hè? Dus een hele hoge plaats in feite. En dat is een hele andere plaats dan Israël. Israël heeft de plaats op aarde. Straks zullen ze weer tot zegenkanaal zijn voor de volkeren, voor de natiën. En wij, wat doen wij? Nou, boven, te midden van de hemelsen, wij gaan prediken, bekendmaken, verzoening, genade, het evangelie wat de apostel Paulus verkondigt. Dat gaan wij doen. Nadrukkelijk twee verschillende grootheden. Hè? En daar is heel, dat is natuurlijk, u weet het, daar is heel veel verwarring. En dat is ook met die geestelijke gaven zo. Er is ook heel veel verwarring op dat punt. Maar deze lijnen, die zouden we goed uit elkaar houden. Doe je het niet, dan is de verwarring. Dan wordt het minder duidelijk, dan wordt het dus grijs. Is niet meer in de goede zin zwart-wit, maar dan wordt het grijs. En dan wordt het onduidelijk. En dat is denk ik belangrijk, dat we dat even dat punt meenemen. Dat je kunt zeggen, ja, in de brieven van Paulus en ook de andere apostelen zeggen dat hij verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Zeker, dat zegt Petrus ook, zeker. Alleen bij Paulus heb je uniek positie, te midden van de hemelsen. Daar is hij nu al gezet en wij in feite met hem. En dan zegt Paulus, wat is het tenzij, dan gaan we terug naar Efeze 4. Wat is het tenzij dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Want Paulus die heeft het over dat hij opstijgt of dat hij opsteeg. Maar dat opstijgen kan alleen maar zo zijn wanneer hij ook eerst was afgedaald. Hè, dat is een stukje eenvoudige, zouden wij zeggen, eenvoudige logica van Paulus. Hè. En dat is natuurlijk ook zo. Hij is eerst afgedaald en daarna is hij opgestegen. En dan vertel ik het nog niet helemaal, maar goed, daar is weer een ander moment voor, om daar verder dieper op in te gaan. In vergelijking, hè, wat moeten we dan daaraan denken? Want er is net dus dat citaat geweest uit Psalm 68, dat hij de Heer is afgedaald. Hè, dat was dan het gebeuren op de Sinaï, want daar heeft Psalm 68 refereert daaraan. Hè, aan dat gebeuren op Sinaï, dat de Heer afdaalde daar. En nu spreekt Paulus hier ook over een afdalen, maar dit is een andere afdalen. Dit is het afdalen van de Heer die toen bij Mozes Yahweh was en zich manifesteerde als Yahweh, zich manifesteerde als Elohim. We hebben gezien hè, dat zij op de berg waren, Mozes met 70, hè, met zijn 74en waren ze op de berg en toen zagen zij Elohim. Dat hebben we gezien hè, met elkaar in de studies over het voorbestaan van Christus. Dat hebben we met elkaar gezien. Toen zagen zij Elohim en dat was in feite een manifestatie van onze Heer toen hij nog in heerlijkheid was, voordat hij mens werd. En hier, dit afdalen, wat Paulus het hier over heeft in Efeze 4, is dus een later afdalen toen hij mens werd. Ja, hij werd mens, hij kwam te midden van zijn volk. Als babytje in Bethlehem. Hij groeide op in Nazareth. Hij werd vervuld met wijsheid en genade. He? Lucas 2, vers 40, 52. Hij groeide op. En hij daalde in zijn bediening, die rond zijn 30ste ongeveer begon, daalde hij nog verder af. En er staat hier, maar dit is dus, dit afdalen, Psalm 68, het afdalen was op de Sinaï in verband met het geven van de Torah. En hier is het afdalen in zijn vernedering als mens. En dit gaat veel dieper. Bij de Sinaï bleef hij als het ware op de berg, nog hoog, maar hier gaat hij nog veel lager, gaat hij nog veel dieper. En dat is ook overeenkomstig zijn verootmoediging. Kijk, waartoe daalde hij af? Want hier wordt gesproken over de lagere delen van de aarde. Kijk, en dan gaan we weer, daar wordt dus van gemaakt, daar wordt dus van gemaakt in de theorie waar ik net nog even mee begon, dat hij afdaalde in het dodenrijk. Maar mijn bezwaar is dan, dat staat hier niet, hè? Hier staat niet Hades. Hier staat lagere delen van de aarde in de tekst. En daar moet je dus aan houden. Dan moet je afvragen, wat is dat, die lagere delen van de aarde? Nou, dat is eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. Hij was daar. En als je daardoor komt, ik weet niet of u daar geweest bent, maar dat is algemeen bekend natuurlijk, overbekend. De zee van Tiberias, of het meer van Galilea, of het Kinneret wordt het ook wel eens genoemd, hè, meer Kinneret in het Engels. Dat ligt 210 meter ongeveer onder zeeniveau. Maar goed, die spiegel van het water, dat gaat zo. Hè. En de Dode Zee, die ligt nog lager. Die ligt ongeveer 400 meter onder zeeniveau. Hè, ten opzichte, laten we maar zeggen, van de Middellandse Zee. Dat is dus het laagste gebied van de aarde. Vandaar dat hier ook staat, wat Paulus hier ook vaststelt, dat hij was afgedaald in de lagere delen van de aarde. Dat is gewoon precies letterlijk waar. Daar is hij geweest, in Israël, in die lagere gebieden. Zover is hij afgedaald. Dus dat is helemaal eigenlijk niet zo moeilijk. En in de vergelijking dus met het afdalen op Sinaï is dit dus nog veel dieper in feite. Wat Paulus hier vaststelt, dat hij afdaalde in de lagere delen van de aarde. Ja, dat is natuurlijk een heel laag gebied. Hè. De Dode Zee is natuurlijk ontstaan bij de omkering van, laten we zeggen, de omkering met vuur en zwavel en zo, hè, van Sodom en Gomorra. En dat is nog een gebied wat heel rijk is aan zout en allerlei mineralen. En er worden ook allerlei mineralen gewonnen. En als je daarin gaat liggen, dan kan je gewoon zo een krantje lezen of je weet ik wat lezen. Heel makkelijk, hè? Dus dat is heel bijzonder wat daar is. En dat zal niet zo blijven. Hè, want als de... kijk, nu is het nog de Dode Zee. Hè, maar als de Heer gekomen is en zijn volk is wedergeboren, dan zal dit weer niet Dode Zee blijven, maar dan zal dit levend water worden. En omdat dan er levend water instroomt, en dat is natuurlijk overeenkomstig de geestelijke situatie van Israël, dat zij inderdaad dan het levende water van God hebben ontvangen, zijn geest, waardoor ze wedergeboren zijn. Vandaar dat die Dode Zee dan ook aangepast moet worden. He, dat matcht met de geestelijke situatie. En het is ook zo met de Heer. Met de Heer die afdaalde naar de lagere delen van de aarde. Dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn vernedering. Of beter gezegd, zijn verootmoediging. He, want dat is wat Paulus natuurlijk zegt in Filippenzen 2. He, dat hij afdaalde letterlijk als mens, zeker letterlijk waar, in de lagere delen van de aarde. Maar dat staat natuurlijk in feite symbolisch voor het feit dat hij zich verootmoedigde en zichzelf leeg had gemaakt van het aan God gelijk zijn, hè, zoals het in Filippenzen 2 prachtig beschreven is door de apostel Paulus. Hè, voor wat betreft het aan God gelijk zijn, maakte hij zichzelf leeg. Dus verootmoediging heeft te maken met het zichzelf, hè, met jezelf. Nee, niet jezelf, nee, dat gaat helemaal naar de achtergrond. Hè. Zichzelf gaat hier twee keer helemaal naar de achtergrond, hè. Dat is dus verootmoediging. En toen hij mens was geworden, in de gelijkenis van een mens, zegt Filippenzen 2, verootmoedigde hij zichzelf. Hè, dat zijn die stappen van vernedering, of zo je wilt, afdaling, maar dan geestelijk gezien, dat ik het zo maar zeggen, in zijn eerst het leegmaken van het aan God gelijk zijn, en vervolgens in de gelijkenis van een mens, zelfs in die situatie nog helemaal vernederd worden. En toen ging het heel diep. De lagere delen van de aarde stonden natuurlijk in feite symbolisch voor de enorme diepste diepte waarin hij zou afdalen, zelfs tot en met de dood van het kruis. Dat, hè? Daar heeft het mee te maken. Zijn gezindheid, hè? De gezindheid van Christus Jezus. Dat is het tegenovergestelde van jezelf naar voren pushen en assertief zijn, hè? Of jezelf ontplooien, zoals het dan zo mooi heet, hè? Met mooie bewoordingen in. Laat ik dat ook maar weer inslikken. Maar dit, het gaat om die gezindheid van Christus Jezus. Die gezindheid. Daarvan zegt Paulus in Filippenzen 2, dat is in feite een van de kernversen van heel Filippenzen. Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Ootmoedige gezindheid. En dat is heel nadrukkelijk het kerngedeelte ook, Filippenzen 2, hè, vers 1 tot en met 11. Hè, met name vers 5 tot en met 11, als het over hem gaat, dat is in feite de hele kern van de Filippenzen brief. Die gaat helemaal over onze wandel, over ons gedrag als gelovigen. En de kern is, waar Paulus ook mee begon hier in Efeze 4, hè, te wandelen waardig aan de roeping waarmee jullie geroepen zijn. Ja, we hebben een hele hoge roeping. Maar Paulus begint met als eerste woord ootmoedige gezindheid. In ootmoedigheid en zachtmoedigheid met geduld elkaar te dragen in liefde. Dat zijn de eerste woorden die Paulus in Efeze gebruikt, wat de hoogste brief is. Dat zeggen we altijd tegen elkaar en dat is ook zo. Dat zijn de eerste woorden die hij gebruikt als het gaat om onze wandel. Wij die zo'n enorme hoge roeping hebben en een enorme status hebben, en dat mogen we tegen elkaar zeggen als zonen van God, zeker. Maar er is nu onze wandel, kenmerk, gezindheid van Christus Jezus. Daar gaat het om. Het gaat niet om, nee, het gaat om hem. Het gaat niet om jou, maar het gaat om hem. En hij geeft dan ook aanwijzingen hier met al die gaven als het gaat om ons dienst. En dan zetten we dun gedrukt bij in de vertaling werk. Maar het gaat om die dienst, hè, die diaconia. Dienst, hè, dat wil dus zeggen dienen. En dienen komt helemaal overeen met die ootmoedige gezindheid. Hè. Dat past natuurlijk helemaal op elkaar. Dus daar gaat het om. Hè. En als we dan nadenken over dat hij kwam, en hij kwam zelfs in de lagere delen van de aarde, dan is dat vooral natuurlijk eventjes letterlijk waar. Natuurlijk is dat letterlijk waar, was dat zo. Maar het typeert natuurlijk zijn enorme vernedering, zijn enorme verootmoediging tot en met zelfs de dood van het kruis. Verder en dieper kon het niet gaan. Zover is hij gegaan voor ons. Zover ging Vader met hem voor ons. En voor de hele schepping natuurlijk. Niet alleen ons, maar allen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je daarover nadenkt, dan denk ik dat het stil wordt van binnen bij je. Als je dat echt zo even op je in laat werken. Daar word je stil van. Dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zichzelf zo ver verootmoedigde. En dan zegt Paulus hier in Efeze 4 vers 10, hij die dus neerdaalde of afdaalde, is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Het ging bij hem ultiem als het voorbeeld door lijden heen naar heerlijkheid. Andere weg is er niet. En dat is ook de weg die wij gaan als schepselen, door lijden naar heerlijkheid. Dat is de weg die God nu eenmaal aangewezen heeft. Dan hebben we het over de God, dat is Theos, de plaatser, of de onderschikker of de beschikker, als je het vanuit het Hebreeuws bekijkt. En die beschikt en die onderschikt ons nu in een weg van verdrukkingen, in een weg van lijden. Ja, en dat gaat voor ieder, is dat een andere weg. En dan zegt u misschien, ogenschijnlijk voor de een gaat het dieper dan voor de ander. Ja, ogenschijnlijk, dat weten wij niet. Maar dat is wel de weg die God gaat met zijn schepselen, Job. Afgelopen zondag ging het daar even over, hè, over Job. En dat de tegenstander daarin een groot aandeel had in het lijden van Job. Maar Job liet in zijn belijden op dat moment, in Job 2, liet hij de Satan buiten beschouwing. Zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet? En dat was nogal wat in het leven van Job. Dat was nogal wat. Dat was heel zwaar lijden wat hem overkwam. En dat is toch de weg die God bepaald heeft. En we weten hoe dat gaat met al die tegenstellingen, met al die contrasten. Het gaat door lijden heen. Zeker. En dat is niet makkelijk. Die weg. Maar het gaat wel naar heerlijkheid. En net zo zeker als het lijden nu in ons leven is en de verdrukkingen, zo zeker zal straks ook die heerlijkheid zijn. En die heerlijkheid is natuurlijk onvergelijkbaar veel groter in contrast dan het lijden van nu. Dat kunnen wij in feite, dat weegt niet op. Dat beeld gebruikt Paulus dan in Romeinen 8. Maar dat is natuurlijk wel de geweldige woorden die wij mogen kennen. En dat geeft ons toch bijzondere kracht, denk ik, in ons lijden, in ons leven. Als wij door dat lijden ook verootmoedigd worden, want daar hebben we het ook over. Over verootmoediging. Ja, lijden is de weg waardoor Vader, waardoor God ons verootmoedigt. Of je nou wil of niet. Maar verdrukking en lijden komen in je leven. Onherroepelijk. En onherroepelijk word je er ook door verootmoedigd. Daar kun je niet aan ontkomen. En ja, dat is de weg die God gaat. En als je nog in het begin bent van je geloof, dan heb je daar waarschijnlijk heel moeilijk mee of mee gehad. En als je wat verder bent in je geloof, heb je daar misschien iets minder moeilijk mee. Maar zijn er nog wel soms hele moeilijke dagen. En als je nog verder bent in je geloof, dan komt daar misschien ook een stukje rust in, dat je dat kan accepteren uit de hand van God. Het is helemaal niet makkelijk, dat is een worsteling vaak voor een mens, een gelovig mens. Maar één ding is zeker, het kan ons niet scheiden van de liefde van God. Hè? Verdrukkingen noemt Paulus nadrukkelijk in dat stukje in Romeinen 8. Verdrukkingen en allerlei vormen van lijden. Maar één ding staat vast, dat het ons niet kan scheiden van zijn liefde. En dat is natuurlijk geweldig. En hij is opgestegen, zegt Paulus dan, die boven allen die van de hemelen zijn. En dat is wel aardig, want het woord opstijgen en afdalen, dat heeft te maken met stappen. Dat is zeg maar neerstappen en opwaarts stappen. Die woorden worden dan in het Grieks, als ik het even letterlijk zeg, worden gebruikt. Zo'n beetje, die woorden worden ook, allebei die werkwoorden, worden zo'n beetje 80 keer in de Griekse schrift gebruikt. In allerlei mogelijke verbanden. Vaak is het natuurlijk zo dat terrein van Israël herken je dan. Hè, want het is vaak opgaan naar Jeruzalem. Dus opstijgen naar Jeruzalem. En dan ga je omhoog. En u weet wel, die man die ging naar Jericho. Dan ga je naar beneden. Hè? Dat is afdalen. Althans in dat verhaal, hè, wat hij vertelt in Lucas 10. Hè, die man die ging van Jeruzalem naar Jericho. Maar dan ga je heel diep naar beneden. Ja, als je daar, en dat zie je nu ook nog steeds als je daar bent. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook allemaal zo zijn geestelijke waardes die daar weer aan vastzitten. Maar die woorden worden dan gebruikt. Hè? Wordt bijvoorbeeld ook in 1 Thessalonicenzen 4 gebruikt. Als er staat dat de Heer zal afdalen uit de hemel. En dan blijft hij in de lucht. Hè? Dan stapt hij neer. Maar hij komt niet op aarde daar, in 1 Thessalonicenzen 4. En dan is hij in de lucht en dan rukt hij ons als lichaam van Christus voltallig weg. En dan ontmoeten wij hem in de lucht. En dan is er heel veel uitleg die zegt dat wij vervolgens weer op aarde komen, maar dat staat er niet. Dat staat er niet, dat is mijn bezwaar. Wat ik wel lees in het vervolg van de brieven van Paulus, daar zit natuurlijk een opbouw in. Wat we in later brieven van Paulus lezen is wel dat Efezebrief, dat wij gezet zijn te midden van de hemelsen. Dat wel. Dus die beweging, als je daarover hebt, die beweging opwaarts voor ons, is wel degelijk aanwezig in de brieven van Paulus. 1 Thessalonicenzen is zijn eerste brief. En de top bereiken we in de Efezebrief en daar gaat het over te midden van de hemelsen. Dus die beweging voor ons is wel degelijk opwaarts en onze plek is wel degelijk boven in de hemel, nu al in feite. En dan is 1 Thessalonicenzen wel logisch. En daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ja, maar er staat in Thessalonicenzen niet dat wij naar de hemel gaan. Nee, maar daar heb je dan ook de vervolgbrieven van Paulus voor. Dan moet je wel in het perspectief laten staan, moet je wel eerlijk zijn. Dus ja, dat is natuurlijk onze toekomst. Hè? Onze toekomst is dus niet hier op aarde in de komende eonen, maar boven te midden van de hemelsen. Want dat is wat ik lees in de Efezebrief. Dus ja, en kijk, die hemelse positie, die werd ook aan de gelovigen uit Israël, hè, in Israël zelf, maar ook in de verstrooiing bekendgemaakt via de Hebreeënbrief. De Hebreeën spreekt er ook over. Wij dan, en daar wordt dan dat van de hoge priester natuurlijk gebruikt. Wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen gekomen is, Jezus de Zoon van God, zouden vasthouden aan de belijdenis. Dus hier wordt ook aan de Hebreeën de hemelse positie, de verheerlijkte positie van de Heer voor ogen gesteld. En er ontbreken in de Hebreeën genoeg dingen, zeker, maar die worden in de Efezebrief bekendgemaakt. En de Hebreeën schrijver is bezig om die gelovigen uit Israël in die tijd, laten we zeggen de handelingentijd, om die mee te nemen richting wat Paulus mocht verkondigen. En of dan Hebreeën geschreven is door Barnabas of dat hij geschreven is door Paulus, ach. Daar kun je natuurlijk over kibbelen, maar het staat er niet, hè. Dus laten we dat dan ook maar gewoon liggen. Laten we kijken naar de inhoud van de Hebreeënbrief. En die inhoud is dat hij die gelovigen aan wie hij schrijft wil meenemen richting wat Paulus verkondigt. En vandaar ook dat hij die woorden, worden vergelijkbare, bijna vergelijkbare woorden gebruikt als in de Efezebrief. En dat doet hij ook bijvoorbeeld in Hebreeën 7, waarin hij dan tegen de Israëlieten zegt, want een zodanige hoge priester betaamde ons ook, goedgunstig, argeloos, niet ontwijd, gescheiden van de zondaren en hoger wordend dan die van de hemelen zijn. Dat is een wat lastige zin, hoger wordend dan die van de hemelen zijn, maar je moet toch iets met dat van de hemelen wat er staat. Hè? En dat is een soortgelijke soortgelijk Griekse deel, zinsdeel als in Efeze 4 vers 10, waar we het ook vertalen met die van de hemelen zijn. Dus hij is niet alleen de hemelen doorgegaan, maar hij is ook zelfs hoger wordend dan die van de hemelen zijn. En dat matcht precies met ook andere tekstplaatsen, met name natuurlijk bij Paulus, maar ook Petrus noemt dat een keer in zijn eerste brief. Dat hij dus een positie heeft gekregen, ook boven die hemelse machten en krachten. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk, dat we dat beseffen, dat die Hebreeën schrijver op die manier bezig is. En daarmee, want in Hebreeën 3 bijvoorbeeld, wordt gezegd tegen de Hebreeën, jullie broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. En daar wordt ook het woord, niet alleen hemels, maar net dat ietsje meer nog, hè? Dat woord op, wat je heel letterlijk kunt vertalen met op hemels gebruikt, hè? Als karakterisering. Dus die Hebreeën hadden ook die roeping, hè? Die op hemelse roeping. En dat moesten zij zich goed bewust zijn. En zo kregen ze dan antwoorden in de tijd dat zij zagen dat het aardse koninkrijk uitbleef. Want Israël als geheel en met name de orthodoxie, die wezen opnieuw in handelingen dat koninkrijk af. En dat had natuurlijk ook wel zijn redenen, dat moest ook zo zijn, omdat de gemeente geroepen ging worden. En dat is natuurlijk oorzaak van heel veel vragen die mensen daarover hebben. Kijk, die verhoging van Christus is geen doel op zichzelf, hè? Want hij werd verhoogd aan de rechter van Vader. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat was een vorm van beloning natuurlijk, zeker. Door lijden heen naar heerlijkheid. Hè. Hij was gehoorzaam tot en met de dood van het kruis. En hij had de belofte dat Vader hem zou opwekken uit de doden en dat hij hem ook zou verheerlijken. Hè. Die beloften waren nadrukkelijk aanwezig in Tenach ook. Maar dat is op zich geen doel op zichzelf, zijn verheerlijking aan de rechterhand van God. Maar dat was wel op grond van de belofte en hem als beloning, hè, als beloning voor zijn werk aan het kruis geschonken. hij getuigde vooraf daarvan. Hij getuigde tegen zijn discipelen tot 3-4 keer toe dat hij zou lijden en sterven, dat hij opgewekt zou worden uit de dood en dat hij ook later dat hij ook verheerlijkt zou worden. Voor het Paaschafeest, Johannes 13 tot en met 17, daarin is de Heer met zijn leerlingen in de opperzaal, om het zo maar te zeggen, en daar zegt hij een heleboel geweldige dingen. En daar wijst hij ook op wat er zou gebeuren als hij verhoogd zou worden aan de rechterhand van de Vader. Wat daar dan de consequentie of gevolg van zou zijn. En dan zegt hij, voor het Paaschafeest echter, wetend dat zijn uur gekomen was, dat hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader. De zijnen die in de wereld zijn liefhebbend, heeft Jezus hen tot in de voltooiing lief gehad. Er wordt dan altijd vertaald, hij heeft hen lief gehad tot het einde. En ja, dan staat er het woord telos in het Grieks. En dat is niet alleen einde, maar dat heeft ook iets van een doel in zich. Je zou kunnen zeggen een doeleinde. En het is hier dan vertaald met voltooiing. Dus hij heeft hen tot in de voltooiing lief gehad. Tot het uiterste aan toe. En dat zij daar zulke geweldige dingen te horen kregen, daarvan hebben zij ook niet alles begrepen op dat moment dat ze in de opperzaal waren. Er waren een aantal uitspraken die ze pas later, toen hij opgewekt was, begrepen. En waarschijnlijk nog later, toen hij verheerlijkt was aan de rechterhand van Vader en toen de Geest gekomen was, hebben zij ook pas een aantal dingen die hij toen zei begrepen. En dat is nu eenmaal zoals dat gaat bij mensen. Je kunt dingen van het woord zien en dan ben je 30 jaar verder en dan zeg je, nou, nu zie ik toch heel wat meer in dat woord. Ja, en dat is een kwestie van groei. Dat is een kwestie van verlichte ogen van het hart. Een kwestie van met het woord bezig blijven. God houdt je bij dat woord, hoe je het ook zeggen wilt. En laat je meer zien in de loop van de tijd. Je ogen worden meer geopend voor die dingen. Je oren worden gaan beter luisteren. Je gaat beter horen wat en dieper in de tekst ook beluisteren wat daar eigenlijk gezegd wordt. En hier zegt Johannes ook dat hij ze tot in de voltooiing heeft lief gehad. Hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader, zoals hij dat ook in die opperzaal zei, hè. En wat gaf de verheerlijkte Heer? Want toen hij eenmaal verheerlijkt was, zijn verhoging aan de rechterhand van de Vader, wat gaf hij toen? En dan komen we bij onze tekst, dat het gaat over wat wij dan altijd populairweg zeggen, de gaven van de Geest. Maar dat is een wat gevleugelde uitdrukking geworden. En het is goed om te kijken, ja, wat zijn nu die gaven van de Geest voor nu? Daar hebben we ook een brochure van, die wil u... Ja, dat is belangrijk, denk ik. Fijne brochure om bij dit onderwerp mee te nemen, te bestuderen en te lezen. Maar wat gaf de verheerlijkte Heer? Wat gaf hij? Nou, allereerst, zoals hij beloofd had, de Heilige Geest. Waarvan hij zei, en dat is natuurlijk een enorm belangrijk geschenk, want alleen door die geest kunnen wij iets van zijn woord verstaan. Hè? Want zonder zijn geest kun je er helemaal, dan begrijp je helemaal niks van. Maar dan ook echt helemaal niks, want dan ben je een natuurlijk mens. En als je niet de geest van God hebt die je verlicht, dan begrijp je er helemaal niets van. Daarvoor moest ook, en als een profeet moest profeteren, bijvoorbeeld Ezechiël, dan staat er ook dat de geest in hem kwam, zodat hij kon profeteren. En later bestudeerden ook de profeten hun eigen profetieën. Ja, waarom? Nou, omdat ze wilden ontdekken wat de geest eigenlijk bedoelde toen zij die profetieën uitspraken. Dat zegt Petrus ook, hè? Dat ze achteraf die profetieën bestudeerden om te kijken wat er nou ging over de Messias, het lijden van de Messias en de heerlijkheid daarna. Dat zegt Petrus ook, hè? Dus David, die heeft zijn eigen psalmen er later bijgepakt en nog eens herlezen. Ja, wacht even. Dat gaat over de Messias. Hij zal dingen gezien hebben dat hij heeft gedacht van ja, maar dat gaat over de Messias. En toen Petrus op de Pinksterdag sprak, door de Heilige Geest geleid, kon hij ook uit de psalmen citeren en dat toepassen op de Christus. Want toen begreep hij het pas. Ja, hoe? Door de Geest. Dat kon hij zelf niet, omdat dat heeft niks te maken met intelligentie van mensen. Dat heeft te maken met de geest die in jou werkt als gelovige. En de Heilige Geest, dat is die andere trooster, hè? Johannes 14 staat dat. Nou, laten we dat even met elkaar opzoeken, hè? Wat de Heer daar zegt. Johannes 14, vers 16. Als jullie mij lief hebben, neem dan mijn geboden in acht. Johannes 14, vers 15. En ik zal de Vader bidden, en hij zal jullie een andere trooster geven, opdat hij bij jullie blijft. Ja, hij is eigenlijk niet gelukkig hier, want je zou eigenlijk hier het moeten zeggen. Opdat het bij u blijft, dus die geest, voor de aion. En zo tot in eeuwigheid, ja, dat doet pijn aan je ogen hoor, als je dat leest. Voor de aion. Maar het gaat hier om die andere trooster. Hier wordt niet een andersoortige gebruikt, het woord. Hier wordt allos gebruikt. Dat wil zeggen, anders, maar van dezelfde soort. De Heer was zelf de trooster toen hij dus op aarde was bij zijn discipelen. Maar toen hij eenmaal verheerlijk was, ging hij de Vader bidden. En die gaf dan een andere trooster, anders, maar van dezelfde soort. Die net zo kon troosten als de Heer zelf. En door die geest is het in feite ook de Heer zelf die ons troost. Hè? En die voor ons bidt en pleit. En dat is de geest van de waarheid, zegt hij, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen of verweest achterlaten. Nee, zij ontvingen die parakleet, hè, die langsbijroeper. En dat herhaalt hij in, of daar zegt hij ook iets over in Johannes 16, vers 26... Op die dag zullen jullie mijn naam bidden en ik zeg jullie niet dat ik de Vader voor jullie vragen zal, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij hebben lief gehad en hebben geloofd dat ik van de Vader ben uitgegaan. Pardon, het moet vers 26 zijn, sorry, van Johannes 14. Maar de trooster, ja, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles onderwijzen en jullie in herinnering brengen, alles wat ik jullie gezegd heb. Dus Johannes 14, vers 16 en vers 26. En dan ook Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik jullie zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen en jullie zullen ook getuigen, want jullie zijn vanaf het begin af bij mij. Dus hier zegt de Heer in een aantal bewoordingen dat die geest de trooster bij hen zal blijven, dat hij hen de waarheid zal duidelijk maken, dat hij hen alles zal leren, want ze konden toen nog niet alles verstaan. Maar later konden ze wel al datgene verstaan wat zij moesten weten op dat moment. En het is de geest van de waarheid, hè? Dus het is de geest die ook de waarheid van het woord duidelijk maakt. Dus de geest van de waarheid die in ons werkt, het woord is de waarheid en die twee zorgen ervoor dat je de waarheid leert kennen. Hè? Datgene wat God zegt, dat is waar, dat is waarheid, dat is betrouwbaar. Hij zal onze belofte vervullen enzovoort enzovoort. En hij zal van Christus getuigen. Dat is ook een belangrijke, hè, wat de Heer daar zegt. Hij zal van mij getuigen. En wat je nog wel eens ziet in, of wat je wel eens hoort of ziet in, nou hoort, in bepaalde kringen, dan wordt daar getuigd van de geest zelf. Maar dat is niet wat de geest doet. De geest getuigt niet van zichzelf. Maar de geest getuigt van Christus. En in bepaalde kringen wordt dan heel nadrukkelijk de geest en de Heilige Geest dit en de Heilige Geest dat. Nee, als de geest werkzaam is, dan getuigt de geest van de Christus. Dat is wat de Heer zegt, hè? Hij zegt, die zal van mij getuigen. Dit is scherp, hoor, dit ligt scherp. Maar daar waar de Heer verheerlijkt wordt, daar waar Christus verheerlijkt wordt, hè, door het woord, daar zal het zijn dat de geest werkzaam is. Maar daar waar er veel gesproken wordt over de Heilige Geest dit en de Heilige Geest dat en de Geest zus en de Geest zo. Weet ik niet. Weet ik niet. Laat ik maar voorzichtig zijn. Weet ik niet wat er dan gebeurt. Hè, dus als we dit, wat de Heer daar zegt, in acht nemen. De Geest getuigt van Christus. Hij zal van mij getuigen, zegt de Heer. En dat is ook precies wat Petrus doet op de Pinksterdag. Hè, wij zeggen dan even checken. Nou, checken dan op de Pinksterdag. Petrus, wat doet hij? Petrus die verkondigt van A tot Z de Christus, de Messias, de opgestane. Paulus, Handelingen 13, wat doet Paulus? Hij getuigt van de Messias, hij getuigt van de Christus, dat Jezus de Christus is. En dat geloof in hem rechtvaardiging betekent, enzovoort. Hij getuigt van de Heer. En daaraan kun je zien dat de Heilige Geest werkzaam is. Dat is wat de Geest doet. Punt hoor, dat is een belangrijk punt en dat ligt scherp. Dus vandaar dat even die puntjes hier toch bij heb gezet van wat we uit de mond van de Heer zelf horen, wat het werk is van de Geest. Hè. En in onze dagen weten we natuurlijk ook uit de brieven van Paulus, wat het werk van de Geest is. En daar, dat is, heeft ook alles te maken met het onderwerp hier in Efeze 4, de gaven van de Geest. Hè, wat de Geest nu doet, hè, dat de Heer nu toedeelt door zijn Geest. En ja, dat is nogal wat natuurlijk, hè? Dat werk van de Geest in onze dagen, dat is enorm. En we kunnen het aan de uitwerking zien, want dat is de eigenschap van Geest, hè? Is onzichtbaar, ontastbaar. Maar je kunt wel de uitwerkingen van zien, hè? Is vergelijkbaar met de wind in de natuur. Je ziet hem niet, maar je ziet wel de uitwerking ervan. Of als je op je fiets zit, voel je ook dat er wind is, hè? Als je tegenwind hebt. En als je wind in de rug hebt trouwens ook. Maar je ziet die wind niet. Maar je merkt wel dat die er is. Nou, zo is het ook met de Geest, hè? Je ziet hem niet, maar je merkt wel dat die er is. En je ziet ook de vrucht ervan. In je eigen leven, in het leven van andere gelovigen. Dan zie je het werk van de Geest. Dat is de uitwerking van de Geest, hè? Dat is het effect, hè? De geesteffect, zou je kunnen zeggen. En ja, dat is natuurlijk bijzonder. Paulus... Dat was wat, hè? Dat is een enorme verandering. Een vijand van Jezus wordt tot een enorme verkondiger van de waarheid. Omtrent de Heer Jezus Christus. Tot en met. Nou, dat is een werk van de Geest, hoor. In de apostel. En ja, dat is natuurlijk bijzonder. En zo is het nog steeds. De wonderen, kijk, mensen strekken zich uit naar wonderen. En dan gaan we na de pauze wel iets met elkaar van bekijken. Van die geestelijke gaven. Maar mensen strekken zich vaak uit naar wonderen in de vorm van lichamelijke genezing. Maar de werkelijke wonderen die niet gebeuren, liggen op geestelijk gebied. Verandering van mensenlevens. God verandert mensen. Wel degelijk. En dat zijn hele grote veranderingen. Die zich over tientallen jaren soms uitstrekken, maar wel grote veranderingen hoor. En dat is wat God doet. God is geest. En dat is wat hij uitwerkt in uw en mijn leven en het leven van anderen. En dat is denk ik waar we nadrukkelijk naar mogen kijken. Hè? Er gebeuren nog steeds wonderen hoor, nou en of, vandaag de dag, zeker. Alleen dan toch weer anders dan soms wordt gezegd, ja. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar.